Inderdaad, we hebben zoveel visies op Israël, op dat volk. En dat, ja, zoveel meningen, zoveel ideeën daarover. Sommigen gaan zelfs heel ver. Nou, daar ga ik me allemaal niet mee bezighouden. Want dat is niet mijn ding. En er zijn mensen die daar veel meer studies over gedaan hebben en dat veel beter weten. En ook daar ben ik het niet altijd mee eens. En we kunnen altijd hele geweldige dingen vinden in de Bijbel. En sommigen vinden dat we de Sabbat moeten houden, anderen vinden weer dit. Maar het gaat meer wat God daarover zegt en wat Hij van ons verlangt. En ja, het is Gods verbondvolk, daar kunnen we niet omheen. En dat is niet alleen in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament zie je dat steeds terug. Ook Jezus haalt dat aan, maar ook anderen. En ja, uiteindelijk, God is daar ooit mee begonnen. En ik neem u gewoon even mee. En ja, als je alles wil uitspitten en uitdiepen, dan zijn we hier weken bezig. Maar het is iets waar ik gewoon in meeneem wat het ook ons betreft. En daar gaat het uiteindelijk om. Het gaat uiteindelijk om de mens. God is daar in die hemel en God heeft een droom. God heeft een plan. En God heeft, zou ik kunnen zeggen, een verlangen. En dan zegt hij, Ik ga mensen maken. In de hemel waren er al die prachtige engelen. Maar God wilde meer, iets meer op gelijk niveau zou je kunnen zeggen. En dat vind je dan in Genesis 1 vers 26 waar God zegt en benadrukt staat er later wij mensen maken. Het is in de Engelse vertaling zegt let us, laten wij. En dan staat er tussen haakjes achter Vader, Zoon en Heilige Geest. Die drie eenheid die zegt van hey, ik heb een geweldig plan, laten wij mensen maken. Mensen die naar ons beeld geschapen zijn, die op ons lijken, die, ja, die functioneren zoals wij dat doen, in die eenheid ook, in die liefde. Hè? En als je naar het beeld van God, dan moet je niet denken dat wij, zoals ik hier sta, dat ik op God lijk, want God is geest. Ja, Jezus is als mens gekomen, maar God is geest. Hè? Soms zien we ook engelen in een mensengedaante, maar God is geest. En het was meer dat we in die zin op God gaan lijken. Wedergeboorte heeft te maken met je geest. Hè? Je geest. En die is als het ware dood. En de Heilige Geest brengt je tot leven. En zo is dat. Dat was ook, God maakte Adam en er lag daar zo'n ik zie dat voor me dat hij dat dan maakt van zand en klei. En dan denk je, God op zijn knietjes. Ah, God, ja. En dan komt de ruach, de adem van God, de geest van God. En dat aarde, dat wordt een levend wezen met de geest van God in hem. En verderop vind je, ik ga niet al die teksten noemen hoor, maar mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Heel apart, dat was in Adam, in één persoon. En later werd er iets uit Adam genomen en dan kwam een vrouw naast hem. Maar het was weer de bedoeling dat ze één zijn. Eén zijn. Weet je, God is een God van verbond. En het is niet zo verwonderlijk. God spreekt ook altijd van de bruid. Christus en de bruid. Waarom denk je dat het huwelijk, het traditionele huwelijk, het beeld van man en vrouw, die eenheid zo onder vuur ligt tegenwoordig? He? Er is er één bezig die zegt, ja, maar dat beeld, dat wil ik vernietigen. Maar dat is wel het beeld van God. En beide zit in het wezen van God ingesloten. En dat is zo mooi. Nou, we kunnen God ook de warme, liefdevolle kant. Of soms ook de vaderlijke kant. Hoe dan ook, dat mag je zelf invullen. Maar God heeft die mens gemaakt met een plan. Waarom? Hij wilde op niveau communiceren, leven met de mens. En in Psalm 8... Dat schrijft de psalmist, ik zie hoe groot u bent, God. En toch ziet u naar ons mensen om. En in vers 60, en u heeft hem bijna goddelijk gemaakt. Bijna. He, want Adam en Eva kregen wel die waarschuwing van die ene boom. Moet je niet eten of drinken, want dat gaat niet goed. Dan wil je aan God gelijk zijn in die zin. Je kan niet gelijk zijn aan je schepper, maar bijna goddelijk. En op dat niveau, in de geest, ontmoette ook God In de tuin wandelde hij. Dat was een ontmoetingsplaats. En dat was een droom van God. Om zo met een mens om te gaan. Intiem. En op een geestelijke, morale manier. Zoals het karakter van God weerspiegeld wordt ook in Jezus. En door de Heilige Geest. En dat is zo bijzonder. Dat was het plan van God met ons mensen. Daar begon alles mee. Er was toch helemaal geen sprake van een volk Israël. En het ging om die mens. Adam en Eva. En daar begon het mee. En als we nu kijken waar wij als mensen zijn. En als we kijken naar de wereld. Hoe ver zijn we van dat beeld afgedwaald. Wat God eigenlijk voor ogen had. Met ons mensen. Die omgang in dat paradijs. Die plek waar ze mochten heersen. In die zin. Ze mochten ermee bezig zijn. Zij waren aangesteld over alles wat God in zijn schepping gelegd had. Op een goede manier. Zoals God met ons omgaat. En God ging met hem om. En uiteindelijk, dan zie je toch weer, het gaat mis. Het gaat uiteindelijk mis. Adam en Eva trappen in de list van de Satan. En geestelijk sterven ze. Er komt scheiding. Lichamelijk niet, want ze worden nog best wel heel oud. Kijk die geslacht, ik zat dat nog te lezen. 900 jaar worden sommigen. Wow. Dan zitten we nog een tijdje vast aan elkaar. Hè? Als dat zo zou zijn nog. Hè? Dat is niet. Nee, dat is wel veranderd. Maar in die tijd ook. Maar geestelijk. En daar moesten ze ook weg uit het paradijs. Want er was iets tussen God en hen gekomen. En God is het eigenlijk zat. Dit was niet mijn plan met de mensen. Wat ga ik doen? Ik ga ermee stoppen. En dan komt die zonvloed met Noach. Maar hij zag, hey, Noach, er is nog een rechtvaardig iemand met zijn gezin. En God gaat door met Noach. Alle menselijke ras wordt vernietigd, behalve Noach en zijn drie zonen en vrouwen. En de dieren en dat soort gebeuren komt weer terug op aarde. En God heeft een belofte aan Noach, de regenboog. Ik zal nooit meer op deze manier de aarde vernietigen. Dus ik denk, hey, iedereen heeft, we gaan straks allemaal verdrinken met klimaatverandering. Ik ontken het niet hoor. Maar dat zou niet op die manier gebeuren. God zegt nee. Dat gaat niet meer op die manier gebeuren. Gaan jullie niet meer. Het zijn beloftes van God. En nou ja, uiteindelijk heb je Babylon en al dat. En de mens vervalt van kwaad tot erger. En dan daar ergens in het land Ur. Daar woont een Abraham. En het gekke is, Abraham woonde daar met zijn ouders en familie omheen. En het was gewoon een afgodenland. Ik denk dat Abraham ook gewoon de afgoden aanbad, want hij wist niet beter. En toch, God zag iets in het hart van Abraham. En hij roept hem. En nog steeds was hij niet een volk. Nee, het was Abraham. En ik vind het eigenlijk heel mooi, als je het terugziet. Het was Adam en Eva. Het was Noach en zijn vrouw en de kinderen. En hier Abraham en Sarah. Sarai was er toen nog. Eén vrouw, één man. Geen kinderen. Die waren hier niet. En dan komt deze belofte. Ik lees u even voor. Genesis 12 vers 1. En de Heer zei tot Abraham. Ga uit uw land en uit uw maagschap. Uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Nou, over dat land komen allerlei beloftes. En je zal eens zeggen als je daar gaat wonen. Dan wordt het weer een soort paradijs. Zo hield God dat voor. Ik maak je tot een groot volk. Ik ga je zegenen en ik ga je naam groot maken. En je zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Nou, dat is voor iedereen bekend, hè? Dit stukje, denk ik. Dat kunnen we bijna wel dromen. Een geweldige belofte in de roeping van Abraham. God bevestigt dat hij hem gaat zegenen. Dat hij hem gaat beschermen. Dat hij hem tot een groot volk maakt. En daar staat er, ik zal zegenen wie u zegenen. Daar ligt die opdracht, ook voor ons. Ik zal vervloeken die jou vervloekt. Met andere woorden, iemand die jou iets aandoet, die krijgt met mij te maken. Zoals kinderen wel eens naar huis rennen als ze ruzie hebben en de vader of moeder erbij halen. Wacht maar. Ik ga mijn vader halen en dan verwachten ze dat hij het wel even op gaat lossen. Sommigen doen dat. Ik heb op school zo'n gezin gehad. En dan kwam de hele familie de hele school overhoop halen. Want er was een van de kinderen onrecht aangedaan. En er was vader, moeder en alle kinderen kwamen de school bestormen. Dat was een hele belevenis als je dat meemaakte. Dat heeft nog steeds indruk op mij gemaakt. Want ja, in die tijd weet je zulke dingen niet. En dan kreeg de meester toen al zelfs een klap. Hè? Van een van de ouders die waren. Ja. Nou ja, wij kennen dat zelf niet, maar ik heb dat wel zo meegemaakt. Maar God zegt, ik kom voor jullie op. En het is een geweldige belofte. En God doet telkens weer opnieuw belofte. En dan kwam in het filmpje ook dat God trouw is. En God doet zijn belofte. En in Genesis 15, daar komt opnieuw een belofte naar Abraham. Abraham moet naar buiten. Abraham zegt, ja, hoe gaat dit? Ik heb helemaal geen kinderen. Moet het naar mijn knecht? Nou, later krijgt hij Ismaël. En zegt God, nee. Er komt een zoon van de belofte. Kijk eens naar de sterren. Nou, ik denk dat in het Midden-Oosten de lucht wat helderder is dan we hier soms zien. En dan zie je misschien die mooie sterren, ontelbare. Ik weet nog heel goed, toen wij net een beetje tot bekering gekomen waren, waren we in Zwitserland. We zaten in een chaletje en we keken uit over de bergen. Daar was alles donker en we zagen een geweldige sterrenhemel. Dat was ook voor ons een soort belofte van God. En ja, die dingen hou ik altijd voor me. God, als je je gedachten, je hart opent voor God, dan laat hij altijd dingen zien. Ja. Soms zeggen we, hoe zie je dat? Waarom hebben jullie dat nou? Open je hart en gedachten voor. Maar God wil je spreken, God wil dingen laten zien. En hij doet de belofte. En dan zeg je, jij zal een erfgenaam krijgen. Niet deze, niet Ismaël. En dat wordt een groot geslacht. En ik heb je hier gebracht. En dan krijgt hij een opdracht. Hij moet een koe, een geit, een ram, allemaal driejarig, moet hij halen, doormidden en de stukken neerleggen. Zie je dat voor je? Bloederig iets. Ik heb het wel eens meer verteld. En dat ligt daar zo. En ja, daar gaat de zon onder. En normaal moet je denken wat Abraham in zijn gedachten afspeelt. In de tijd van Abraham werden er veel verbonden aangegaan tussen stammen, volken, leiders. En die deden dat ook op deze manier. Maar daar gingen ze beide tussen de helften door. En dan zeiden ze als het ware, ik verbind mij aan jou. Jouw vijand is mijn vijand. Andersom, ik geef mijn leven voor jou. Maar beide afgevaardigden van de stammen gingen door dat heen. Om een verbond aan te gaan, ook nog op andere manieren deden ze dat. En dat was een bloedverbond. En zo zorgde je dat je sterker was tegen andere vijanden. Als we naar het volk Israël kijken, zie je heel vaak koningen de krachten samenbundelen om tegen het volk op te trekken. Nou ja, maar dit is heel bijzonder. De zon ging onder en er kwam dikke duisternis. En een rokende oven, of een rokende pot, met een vurige fakkel, ging tussen de stukken door. En te die dagen sloot de Heer een verbond met Abraham en zegde, aan uw nageslacht zal ik dit land geven, van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de Eufraat. Het mooie is, Abraham is in een soort droom-slaapsituatie. En het is God die erdoor gaat en het als het ware verteert. En het is een eenzijdig verbond, een eenzijdige belofte die God met Abraham aangaat. En dat is vaak het bijzonder. Dat het is God die zich weer uitstrekt en die zegt van, maar mijn plan, mijn doel, dat houd ik voor ogen. En in die belofte, daar liggen ook die beloften voor ons, hè, de geslachten over de wereld, de volken die in Abraham meegezegend zijn. Dan denk ik vandaan, dan is het ook goed. Dan is het ook goed om het volk van God te zegenen. Want eigenlijk is in de lijnen van Abraham komt het volk Israël in beeld. In die groei, dat het groter wordt. Dan zien we het ontstaan van die volken. En ja, dan zien we ook allemaal wat er gebeurt. En dan kennen we allemaal het verhaal van Jacob, de zonen in Egypte, weer het wonder dat het volk weer wordt uitgeleid. Want God blijft steeds trouw. En die beloftes en die, als het ware, profetieën zie je steeds terug in het woord van God. Want Gods belofte, die staat, dat is ja en amen. En soms is het wel eens dat God denkt van, nou, ik heb er genoeg van. En dan zie je weer van dat Mozes opstaat, ja maar, u heeft toch het volk uit Egypte geleid. En gaat u dan wordt u met u gespot als u het zou vernietigen. Maar God, ja, die redt zichzelf wel daarin. Maar zo zijn wij uiteindelijk verbonden met dat volk. En we kunnen het niet los van elkaar zien. Want heel de geschiedenis van het begin van de Bijbel tot het einde gaat over het volk van God. In Genesis lezen we dat al, in een Openbaring. Daar komt ook God tot zijn doel met het volk. Efeze zegt dat we zijn tot één lichaam gemaakt. Want Jezus was 100% Jood. Hij kwam voort uit het Joodse volk, uit het geslachtsregister. Onze Messias is een Joodse man. De boodschap kwam ook al eerst tot de Joodse mensen. Maar Efeze spreekt wel van één lichaam, van het samenkomen. En daar komen we zo nog even op terug. En ook daar wordt dan gesproken door de genade en niet door de wet. Zoals dat voor het volk gold. Verzoening door het bloed van Jezus. Voor ons en voor hun. Ja. En dan is het zo geweldig als we het woord van God lezen. En ik heb wel eens, meestal als mensen tot geloof komen, zeg je dan begin maar in het Johannes-evangelie. Maar dan zeg ik wel altijd bij, op een gegeven moment als je die mooie boeken, dan moet je wel ook voorin beginnen. Want anders mis je wel naar 2/3 van het woord van God. Want daar vind je ook heel veel citaten in terug die Jezus en anderen aanhalen uit het Oude Testament. Dus dan zou je scheef gaan lopen. Wat bij sommigen wel zien. Maar het volk is ook een prachtig voorbeeld. En God laat ook zien, als we God gehoorzaam zijn, en zo is ook met volk, dan komt er zegen over hen. Maar zodra ze zich van God afkeren, dan komt als het ware die bedekking. En dan zie je dat God zegt, ja, het is of zegen, of het is vloek. Wat ik vorige keer zei, het is zwart of wit. Hè? Grijs gebied, dat kent God niet in die zin. Ja, als volk, en dat zien we nu ook in Israël. Daar wonen natuurlijk heel veel Joden, maar er is maar een kleine groep die echt Jezus volgen. En natuurlijk wordt het volk alsnog, als een soort voorvloeisel, dat het volk gezegend is, ook door onze gebeden. Maar toch zullen ze ooit tot een keus moeten komen. En Deuteronomium zegt dat ook. Kies vandaag, als ze staan voor het land, met Jozua om het land in te nemen, dan moet hij dat voorhouden. Kies dan voor het leven, zodat u en uw kinderen mogen leven. Kies voor het liefhebben en gehoorzamen van de Heer. Dan, dat verzekert u een lang leven in het land dat de Heer beloofde aan uw voorouders, Abraham, Isaac en Jacob. Het volk wordt hier weer voor de keus gezet. Kies voor mijn liefde en genade. En in die zin was daar nog die wet. Want het volk blijft rebelleren tegen God. En God toont zijn trouw iedere keer weer opnieuw. Zo genadevol is God. Ook voor ons. Zijn bloed reinigt. Het offer is daar. We hebben vergeving. En ja, we gaan best wel eens de fout in. Hè? Maar Gods belofte is er voor jou en mij. Zijn genade, de kracht van zijn bloed. En in Romeinen 8 zie je ook dat inderdaad die bedekking gekomen is over het volk. De geest is verdoofd. Daar spreekt Romeinen 11 vers 8 over. En zij hebben een groot deel hebben de Messias niet erkend. Of niet herkend soms. En dat is wel bijzonder. En daar ligt ook die opdracht voor ons. Dat die bedekking niet alleen over het volk Israël, want we zien het ook over alle landen op het moment. Dat de mensen blind zijn voor wat God wil doen. Paulus schrijft daar in Romeinenbrief diverse dingen over. Waar hij ook over schrijft. En dat is ook weer een stroming van, ja maar nu Wij zijn gered in Israël. Het volk heeft hem laten kruisigen. En dan schrijft Paulus, ho, ho, ho. Een beetje bescheiden. Want Jezus is uit de Joden. In vers 1 staat, mijn vraag is, heeft God zijn volk verstoten? En dan zegt hij, beslist niet. Ik ben zelf ook een Israëliet, een nakomeling van Abraham. God heeft zijn volk dat hij al van tevoren uitgekozen heeft, niet verstoten. Met andere woorden, wij moeten ook niet opscheppen. God heeft, u kent dat verhaal van de edelolijf, dat de takken afgebroken zijn bij geënt. Maar Paulus zei, wij kunnen ook net zo goed weer afgebroken worden. En zoals jullie geënt zijn, ga ik ook hun weer terug enten. En er zal weer groei en bloei komen. Ja. Dus we hoeven niet op te scheppen van, oh, wij zijn zo goed. Nou, er staat wel iets moois. In vers 25 staat, ik wil het geheim niet onthouden. Ga niet op je eigen inzicht af. Romeinen 11, vers 25. Slechts een deel van Israël werd onbuigzaam. En dat alleen tot het moment dat alle heidenen zijn toegetreden. Dat is wel iets bijzonders. We zitten nog in een tijd, ik denk dat er nog verder tot geloof moeten komen. Dus als we iets in beweging willen zetten, dan moeten we uitgaan. Want als de tijd van de heidenen vol is, dan gaat God ook weer iets met zijn volk doen. En dan zegt hij, dan zal heel Israël worden gered. Ho, ho. Heel Israël, dat is wel het deel wat overblijft. Mm-hmm. Dat is ook iets wat een gedachte is, oh, maar heel Israël. Nee, dat is het deel wat ook voor de Messias kiest op een gegeven moment. Die teruggeënt worden. Hè? Ik weet wel dat we ooit hier een spreker hadden en die dat een beetje anders benoemde. En voor mij ging de hele zaal opstaan van, ho, ho. Ja. Ook zij hebben de Messias nodig. Ja. En dat is geen veroordeling, maar dat is gewoon een feit. Ik wend, de redder zal uit Sion komen, staat er in datzelfde stukje. De redder, dat is Jezus. Die komt uit Sion en hij wendt tot de schuld af van het nageslacht van Jacob. Dan gaat het weer over het volk. En dit is mijn verbond met hen, wanneer ik hun zonde wegneem. Komt dat verbond, wordt weer van kracht. Ze zijn Gods vijanden geworden, opdat het evangelie aan jullie verkondigt. Maar omdat hij de aartsvaders heeft uitgekozen, blijft God hen lief hebben. Dat is de belofte die hij deed aan Abraham, de aartsvader. De genade die God schenkt, neemt hij nooit terug. Wanneer hij iemand roept, maakt hij dat niet ongedaan. Wauw. Wat de trouw van God, wat is die groot. We kunnen alle gerechtvaardigd worden door het geloof in Christus. Voor Jood en Griek. En we hebben alle gezondigd. We zijn allemaal de fout ingegaan. We missen daardoor de heerlijkheid van God. Maar Jezus is gekomen en heeft verlossing gebracht voor ons en voor zijn volk. Jezus is de oplossing voor al die problemen. En dat past al in het plan van God. En ik zeg wel eens heel groot. Dat wat Adam en Eva hadden, en je kan het in verschillende commentaren en dingen lezen, dat in Jezus hij ons weer teruggeplaatst heeft in die positie die Adam en Eva hadden. We hebben vrije toegang tot God de Vader. Dat hadden zij ook in Christus, ja. En zij, God de Vader, wandelde. Ontmoeting was daar. Vrije toegang. En dat komt door het geweldige offer, door het bloed van Jezus, hebben wij vrije toegang. Ja, we zien nog niet alles gebeuren. En dat is ook een uitdaging die we aangaan met elkaar. En waar ik jullie ook steeds in mee wil nemen. De positie die we verkregen hebben. Want de vorige keer zei, de wereld is er niet voor ons. Wij zijn er voor de wereld. De wereld heeft ons nodig. Je zult het vaak genoeg gehoord hebben. Ach ja, die christenen al aardige mensen, laten ze maar een dingetje doen. En daar hebben we geen last van ze. En soms het is een beetje zielig dat je geloof nodig hebt om te kunnen leven, om je verdriet te kunnen verwerken. Ja, laat ze maar denken. Maar zij zijn eigenlijk het slachtoffer. En wij zijn de overwinnaars. En dat kan ik niet vaak genoeg zeggen. En Ik ben niet anders dan jullie, dat ik me ook soms laat meeslepen in dat gevoel en in die emoties. En ja, en dan ben ik dat, die zielige persoon mee. Zeg je, je bent in mij meer dan overwinnaar. Ja, en de tijd gaat komen. En sommigen maken het mee, Abraham heeft het nooit gezien. Dat al die nageslacht heeft Abraham nooit gezien, want hij was al gestorven. Maar de belofte lag vast. En dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. Het gaat om Gods eer. God komt tot zijn doel met deze wereld, met de mens. Soms denken wij, ik moet voor God opkomen. Hè? Want dat wordt belachelijk gemaakt hier. Nee, dat hoeft niet. God, ik zou zeggen, mans genoeg, Gods genoeg, groot genoeg om voor zichzelf op te komen. Handelingen 3 vers 25, ook de belofte voor zijn volk. Vanaf vers 24, Handelingen 3. En al de profeten van Samuel af en vervolgens, zoveel hebben er gesproken en hebben ook deze dagen aangekondigd. Gij zijt de zonen van de profeten en van het verbond, dat God met uw vaderen gemaakt heeft. En daar is daar een toespraak voor het volk. Toen hij Abraham riep en tot Abraham zeide, en in uw nageslacht zullen alle stammen de aarde gezegend worden. Nogmaals, die belofte vanuit de Joden is die belofte tot ons gekomen. We hebben Jezus leren kennen. Ja, zelfs Jezus. Als je dat stukje leest over de brood en de kruimels. Dan zegt Jezus toch, ja, maar ik ben eerst voor de mijnen gekomen. En dan, hè, hoe bijzonder is dat? Maar uiteindelijk zijn we in Abraham gezegend. God heeft in eerste plaats voor u zijn knecht, met een hoofdletter, doen opstaan. En hem tot u gezonden om u te zegenen. Door een ieder uwe af te brengen van zijn boosheden. Ja. Oproep. Dat was Johannes de Doper, hè? De weg bereiden voor Jezus. Tegen het Joodse volk, bekeer u. Want het Koninkrijk Gods is gekomen. Nou, hier wordt weer daarvan gesproken. Je zegt, ze hebben toch kansen genoeg gehad. Nou ja, er kwamen een hoop wel tot geloof. Maar die anderen wezen Jezus af. En van die grote groep vielen ook weer heel veel af. Uiteindelijk toen hij aan het kruis hing en bespot werd. Maar dit geldt nog steeds voor alle Joodse mensen, voor het volk van Israël. Dus ze zijn niet afgeschreven. Nee, God komt tot zijn doel met zijn volk. En daar ligt wel een bijzondere opdracht voor ons. Om velen tot geloof te leiden, om te zegenen, te bidden voor het volk. Zodat, denk je, ja, maar God is toch God, die kan zijn plan wel. En God heeft gekozen voor ons mensen. God koos voor Abraham, die ging. En zo voor al die mensen die voorgegaan zijn om in het plan van God dat in te vullen wat God voor ogen had. Dat is toch bijzonder? God heeft jou en mij ook uitgekozen. Ja, die ene persoon, degene die dinsdagavond waren met Margreet Jans, die ene persoon wat zij teweeg gebracht heeft in Servië en in Oeganda en nog steeds, wat zei 84... Ja, nog steeds gaat ze de binnenlanden in om onderwijs te geven, om mensen, met mensen te bidden. Eén persoon die gehoorzaam was aan God. Ja, bijzonder. Galaten 3, vers 8 en 9. Belofte voor ons daaraan verbonden. En de schrift die tevoren zag dat God de heidenen uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. In u zullen alle volken gezegend worden. Zij die uit het geloof zijn, worden gezegend tezamen met de gelovige Abraham. Van de besnedenen. En wij zijn die onbesnedenen, heidenen, Grieken. En dat bindt ons toch samen met zijn volk. Dan kan je niet om die belofte, die roeping van Abraham heen, dan kan je niet eromheen om het volk te zegenen. En op deze ochtend, Israël, ochtend, ja, soms komt dat zo uit, als we een gastspreker hebben, dan doen we dat niet, maar wil ik daar gewoon zo op deze manier bij stilstaan, hoe belangrijk het is, die verbondenheid, en dat is niet alleen met zijn volk, die verbondenheid moet er ook zijn in die liefde met andere gemeenten en kerken, in het omgang met elkaar, want God spreekt hier niet over de verschillen. Ja, dat zien we wel terug in het Nieuwe Testament, dat er discussies zijn. En het is Allemaal heel mooi. Maar God zegt, in mij zijn jullie één. Dat is het gebed ook naar zijn vader. Vader, maak hen één zoals wij één zijn. Weet je wel, vader, zoon, de geest, begin met de schepping. Eenheid in Christus. En dat doorbreekt alle grenzen. En dan gaat het niet meer om uiterlijke dingen. Dan gaat het om ons hart. En God ziet het hart aan. En zo wil ik ook met u avondmaal vieren vanmorgen. Hebreeën 8 vers 11 als inleiding. Want hen berispend, zegt hij tegen hen, zie de dagen komen, zo spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Een nieuw verbond. Niet overeenkomstig het verbond dat ik met hun vaderen gesloten. Op de dag toen ik hem bij de hand nam om hem uit het land Egypte te leiden. Want zij bleven niet in mijn verbond. Nou, dat hebben we wel duidelijk. Israël ging steeds buiten die wet om leven. Ik heb geen acht meer op hen geslagen, zegt de Heer. Want dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen. Ik zal mijn wetten in hun verstand, in hun denken geven. Ik zal mijn wetten in hun hart schrijven. En ze zullen beslist niet ieder zijn naaste en zijn broeder onderwijzen en zeggen, ken de Heere, want allen zullen ze mij kennen, van groot tot klein onder hen. Ik zal een nieuw verbond aangaan. Dit is voor mij dat, en daar mag je mij op aanvallen, dat ook het volk Israël het nieuwe verbond met Jezus aan moet gaan, om redding ontvangen. Dat haal ik uit heel veel teksten. Zij hebben ook de Messias nodig. Ja, ze zijn het verbondsvolk van God. God laat ze niet los. En de zegeningen zijn nog steeds op hun. Op allerlei manieren. Wat we gezien hebben, dat ze terugkeren. Dat staat allemaal in de profetieën. Daar kunnen we dagen over spreken. Dat is ontzettend boeiend. Maar dit is het allerbelangrijkste. Dat ons samenbindt. Ook als wij samen zo avondmaal vieren. Lucas 22, vers 14 tot 20. En toen het uur aangebroken was, ging hij, dat is Jezus, aanliggen en de apostelen met hem. En hij zei tot hen, ik heb vurig begeerd dit paascha met u te eten, eer ik lijd. Want ik zeg u, dat ik het voorzeker niet meer eten zal, voordat het vervuld is in het koninkrijk van God. En hij nam een beker op, sprak de dankzegging uit en zei, neem deze beker en laat hem rondgaan. Want ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet van de vrucht van de wijnstok drinken, voordat het koninkrijk Gods gekomen is. En hij nam een brood, sprak de dankzegging uit en gaf het hun. En zei, dit is mijn lichaam, wat voor jullie verbroken wordt. Dat was dat geslagen lichaam aan het kruis, waar nog maar een klein deeltje eer betoonde en andere. En vervloekte en alles. Dat was dat gebroken lichaam. Wat redding bracht. Voor zijn volk en voor ons. En evenzo de beker na de maaltijd. En hij zegt, doe dit tot mijn gedachtenis. Bedenk wat dit mij gekost heeft. En deze beker, en hier komt het, is het nieuwe verbond in mijn bloed. En hier waren geen heidenen. Dit waren Joodse mensen waar die dat zei. Dit is mijn nieuwe verbond. In het bloed van Jezus. Niet meer de wet. Maar het is de genade van onze Heer Jezus. Oh. En wij hebben daar deel aan gekregen. Maar het is iets om heel dankbaar voor te zijn. En God te danken dat. Ja. En soms begrijp ik God helemaal niet hoe dat plan precies was. Maar ik denk, oh. God, u wil ons weer op die positie hebben. Zoals Adam en Eva, toen was er nog helemaal geen sprake van een volk. Het ging om de mens. Het gaat God om jou en mij. En waar we ook zijn. En waar we ook middenin zitten. Want natuurlijk kennen we strijd, verdriet en moeite, gebrokenheid. Maar hij zegt, ik heb het. Het is volbracht. En we mogen rust vinden. Het gaat goed met mijn ziel. Als je dat mag beseffen. Ook al gaan die stormen om je heen te keren, zoals vannacht. wind en regen. En soms dacht ik, ik zei het vanochtend tegen Marjolein, oh wat heerlijk om onder je dekbedje te blijven. Want dan voel ik me warm en veilig, terwijl die wind tegen het schuine dakraam beukt en die regen. En zo mag je bij God schuilen. En je weet best wel, ik moet naar buiten, wij kunnen luxe in een auto, maar als je op je fiets moet, dan moet je soms tegen die wind en die regen in. Maar ja, God brengt je altijd weer dicht bij hem. Vader, dank u wel. Wat is toch genadevol en liefdevol. Als we naar het woord van God kijken, dan zien we het kloppende hart van God de Vader. Heer, het klopt voor ons elke dag. En u ziet naar ons om, u ziet naar ons uit. Ook als we zijn afgedwaald, u geeft niet op. Net als uw volk. Heer, het beeld van de Vader die uitziet naar de Zoon. Heer, zo ziet u elke dag uit. Zo zag u uit naar die ontmoeting met Adam en Eva. Om te wandelen in de avondkoelte. Zo wilt u dat wij gemeenschap met u hebben als we bidden, als we aanbidden, als we in onze binnenkamer zijn, die momenten met u doorbrengen, ons niet verstoppen. Misschien had Adam dat maar niet moeten doen en eerlijk moeten opbiechten. Direct, ik weet het niet, het is zomaar een eigen gedachte. Maar als ons niet verstoppen als het een keer misgegaan is. Maar juist, Vader, hier zijn we. Dank dat uw bloed mij reinigt en schoon was. Dank u voor brood en wijn, wat juist het beeld van verzoening is. Beeld van verzoening. Wat kreeg de zoon? Hij kreeg een mantel om. De mantel van gerechtigheid. Een ring. Sandalen. Een zoonschap. Zo wilt u ons ook weer in uw armen sluiten. Zo mogen we, ook uw volk. En zo mogen we samen het avondmaal vieren. Heer, dank u wel daarvoor.